luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Ik wil graag vragen of jullie Bijbel willen openslaan bij Marcus hoofdstuk 3. We gaan onze reis door het boek van Marcus vervolgen vandaag. En in hoofdstuk 2 zijn we 4 conflicten tegengekomen tussen Jezus en de gevestigde orde. En bij elk conflict tussen Jezus en de gevestigde orde hebben we gezien dat de spanning toenam tussen beide kampen, zeg maar. De spanning ging steeds strakker staan. En Jezus liet in al die verhalen, soms subtiel, soms iets minder subtiel weten dat hij God is. God in de vlees gekomen. God zelf die als mens gekomen is en onder ons heeft gewandeld. En waar we zijn in het evangelie, dat Jezus kwam vertellen dat de tijd vervuld is en dat het koninkrijk nabij is. Ja, en dat het tijd is om te bekeren en te geloven in hem en Jezus te volgen. En die roep die ging toen uit en die roep die gaat vandaag de dag nog net zo uit. En die 4 conflicten hebben we verschillende dingen in gezien, hoe Jezus zichzelf daar als God presenteerde. We hebben gezien bij de verlamde man die door het dak werd gebracht, dat Jezus niet alleen geneest, maar dat hij ook vergeeft. Iets wat alleen God kan doen. We zien dat Jezus aan tafel ging met zondaars en met verlorenen. Als een beeld van de vergeving en de verzoening die God komt brengen uiteindelijk aan het einde der tijden. Er was een vraag gesteld over vasten. En we hebben gezien dat Jezus zichzelf daar als de bruidegom heeft neergezet. Een titel die niet eens voor de Messias was, maar aan God zelf toebedeeld was. En de laatste keer hebben we gezien dat Jezus zichzelf de Heer van de Sabbat noemt. En daarbij helemaal teruggaat naar Genesis hoofdstuk 2. En zichzelf God gelijkstelt aan God de Schepper. Dus met andere woorden, Jezus is God. Ja, en dat is een waarheid die continu, keer op keer op keer, in de evangelie verteld wordt. Die in Marcus verteld wordt. En het is goed voor onszelf om die waarheid niet alleen te accepteren, maar ook niet in ons hoofd alleen te laten hangen, maar het ook te laten zakken naar ons hart. Ja, dat die waarheid dat Jezus God is, ook in ons hart gewoon plaatsvindt en daar lekker kan sudderen en marineren en dat God met ons aan de slag kan en kan gaan marcheren, zodat we steeds meer naar die waarheid ook mogen gaan leven. En dus in onze verse van vandaag, in het begin van hoofdstuk 3, hebben we het 5e en het laatste conflict tussen Jezus en de gevestigde orde. En bouwen we dus op naar die climax. En die climax die eindigt erin dat de fariseeën gewoon helemaal niks meer te zeggen hebben. Ja, ze hebben geen weerwoord meer, ze durven niks meer te zeggen. En ze gaan zelfs bedenken hoe ze Jezus willen gaan ombrengen. Nou, net als bij het vorige conflict aan het einde van hoofdstuk 2... is ook vandaag het onderliggende onderwerp van de verse, van de situatie, de Sabbat. Ja, en vorige keer hebben we het erover gehad en we gaan het er vandaag weer over hebben. Dus we mogen de 2 preken wat dat betreft als een soort tweeluik zien. Ja, dus vorige keer hebben we meer gekeken naar de principes van de Sabbat. En hebben we gezien hoe wij als niet-Joodse gelovigen in deze tijd, hoe we met de Sabbat om kunnen gaan. En vandaag gaan we zien hoe Jezus de gevestigde orde, en ik denk ook ons, op de proef gaat stellen in het toepassen van de Sabbat. Want ik denk dat Jezus tot de kern hier gaat komen, tot het hart van de Sabbat gaat komen vandaag, in hoe we het mogen uitoefenen in ons leven. Dus ik wil met jullie hoofdstuk 3 lezen van vers 1 tot en met 6. En dan gaan we er samen induiken. Marcus hoofdstuk 3 vers 1. En hij kwam opnieuw in de synagoge en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijkertijd bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. En toen de Farizeeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem, hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank dat uw woord leeft, Heer. Dat als u spreekt, dat er dingen gebeuren, Heer. U spreekt en er is een schepping die komt, Heer. En u spreekt en er is licht in ons hart. En we kunnen u zien in al uw glorie, Vader. En ik bid echt voor deze ochtend, Heer, dat u spreekt door mij heen, in ons hart, Heer. Dat we het licht van de glorie van u mogen zien, Vader. Heer, dat we een ontmoeting met u mogen hebben door uw woord, Vader. Dat u ons bewerkt, dat u ons hart bewerkt en transformeert meer en meer in uw evenbeeld. Heer, doe met ons deze ochtend wat alleen u kan doen, Vader. Laat uw woord uitgaan en bewerkstelligen wat u van ons, voor ons vanochtend van plan heeft, Heer. In Jezus' naam. Amen. Zoals ik zei, vandaag is een soort tweeluik, de tweede helft van een tweeluik. En daarom denk ik dat het misschien een goed idee is, zeker als je de vorige keer niet was, maar misschien ook als je vorige keer niet helemaal opgelet hebt. Wat we vorige keer besproken hebben over de Sabbat. Ja? Want het geeft een goede basis ook weer voor deze ochtend om op verder te bouwen. Dus vorige keer hebben we de tekst gelezen en daar stond dat de Sabbat ter wille van de mens gegeven is. En dat niet de mens ter wille van de Sabbat er is. Ja, en hoe Israël als Gods volk een voorbeeld mag zijn, een model mag zijn voor het uitleven van de Sabbat. En op dezelfde manier is het zo dat momenteel wij als gemeente, als lichaam van Christus, ook een model mogen zijn voor de wereld in hoe we de Sabbat mogen uitleven. We hebben toen gekeken naar een tekst van Paulus in Colossense 2, vers 16 en 17, waar Paulus zegt dat we in Christus vrij zijn van de wet, vrij zijn van wettische regels. En dus zijn we ook vrij vind het wel of niet in acht nemen van de Sabbat. Het is geen verplichting. We zijn er vrij in om het te doen en we mogen er anderen vrij in laten om de Sabbat uit te oefenen. Zolang we geen aanstoot tot struikelen geven. En we hebben toen gekeken naar twee verschillende manieren hoe we met de Sabbat om kunnen gaan. En dat is niet dat die twee, dat het of-of is, maar dat mogen we als en-en zien. Ja, de eerste manier hoe we ernaar gekeken hebben toen is dat de Sabbat een schaduw is van wat gaat komen. Ja, en dat dat inmiddels vervuld is in Christus. En dat we dus in Christus onze ultieme rust mogen vinden. Dat het daadwerkelijk kennen en het daadwerkelijk ervaren van Jezus Christus en van zijn karakter in ons leven, dat dat ons rust geeft, dat ons ultieme rust geeft. Ongeacht de omstandigheden waarin we zitten. En dat dat een keuze is die we moment tot moment mogen maken en mogen leren maken. Dat is de ene manier. De andere manier hebben we gezien dat God ook een ritme heeft vastgelegd voor ons. Van 6 dagen werken en 1 dag rust. Ja, 6 dagen werken voor onszelf en onze naasten te onderhouden. En 1 dag voor rust en herstel. Dat is het ritme wat onze schepper voor ons voor ogen heeft en ook zelf uitgeleefd heeft in de schepping. En niet, die ene dag is niet om ons te limiteren, maar is juist ons gegeven voor onze verfrissing, voor onze vreugde. Dan mogen we juist genieten van die dag. We mogen genieten van Gods genadige en verfrissende heerschappij over alles en iedereen. En we mogen daarin erkennen dat hij Heer en Meester is van ons leven en van de wereld. En de manier waarop we gebruik mogen maken van die dag is wederom ook door ons daaraan vrijwillig over te geven. Ja? Dat het ook weer daarom, dat het daar ook dus geen verplichting is. En we mogen die dag, die ene dag rust per week, mogen we zien als een. En mogen we invullen op een manier dat we liefde en waardering en respect en ontzag voor God hebben. Ja, en dat we op wat we op die dag doen, dat het een weerspiegeling is van die dingen. Ja, dus dat zijn de twee principes waar we vorige keer naar gekeken hebben. En ik heb vorige keer, en ik sprak met een aantal mensen toen na afloop ook, vorige keer expres geen voorbeelden gegeven van hoe dat er dan praktisch uit zou kunnen zien. Omdat het juist belangrijk is dat eerst dat principe goed in ons hart landt. Ja, en het is goed om te voorkomen dat we al in ons hoofd lijstjes gaan maken van oh, dan mag dit dus wel en dan mag dat dus niet. Dat willen we juist voorkomen. Maar het punt wat Jezus vorige keer maakte is in principe ook het punt wat Jezus deze keer gaat maken. Want het gaat namelijk om het hart erachter. En zoals ik zeg, vandaag gaan we denk ik op de proef gesteld worden in het hart, in de kern van wat de Sabbat is. Dus ik wil met jullie opnieuw even vers 1 en 2 lezen en ook meteen vers 6. Dus dan hebben we eigenlijk de twee uiteindes van het verhaal te pakken en dan gaan we daarna kijken wat daar tussenin staat. En hij kwam opnieuw in de synagoge en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En dan vers 6, laatste vers. En toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Als we bij dit verhaal in Marcus hoofdstuk 3, als we ook de parallelteksten in Matteüs 12 en Lucas 6 erbij zouden pakken, als we die ernaast zouden leggen, dan krijgen we misschien een iets completer beeld van de situatie hier. En dan zien we, als we die teksten naast elkaar leggen, dat Jezus dus op de Sabbat in de synagoge is om daar onderwijs te geven. En dat die man die daar is, die persoon die daar is, dat het een man is met een rechterhand die verschrompeld is. En dat een verschrompelde hand moeten we lezen als een hand die waarschijnlijk of verlamd was, of op wat voor wijze dan ook vervormd of misvormd was. Aangezien de meeste mensen rechtshandig zijn, mogen we ook aannemen dat daardoor die man waarschijnlijk veel moeite had, of misschien helemaal niet in staat was om te werken, en daardoor misschien een beetje aan de buitenkant van de samenleving terecht kwam. En wat we zien in deze teksten, in die eerste paar versen, is dat Jezus de volledige aandacht krijgt van de gevestigde orde. Ja, ze hielden hem in de gaten of hij die man zou genezen. Ze waren op zoek naar redenen om hem te beschuldigen en hoopten hem in de val te lokken, want ze wilden van hem af. Er zijn zelfs bijbelcommentaren die het niet voor onmogelijk houden dat de schriftgeleerden aan de fariseeën zelfs die man met die verschrompelde hand expres in die synagoge hadden laten plaatsnemen, om juist Jezus daardoor te kunnen beschuldigen als hij hem zou genezen. Ja? Dus ze hoopten erop dat Jezus de Sabbatregels volgens hun zou overtreden, zodat ze hem konden gaan beschuldigen en zodat ze hem zouden kunnen gaan ombrengen. Dus die fariseeën en die schriftgeleerden die hadden niet de juiste hartsgesteldheid in die synagoge. Ja. Ze waren meer bezig met Jezus om te kijken wat hij in hun ogen allemaal fout deed, dan dat ze bezig waren met aanbidden, dat ze bezig waren met dienen, dat ze bezig waren met liefhebben. En ik denk dat het goed is om ook altijd ons eigen hart te toetsen. Hoe wij hier zitten op de zondagochtend. Ja, waar gaat jouw aandacht naartoe in je hoofd en in je hart als je hier bent? En kan het zo zijn dat je misschien bewust of onbewust kritisch bent op mensen, op dingen, op wat er gezegd wordt? Misschien hè, hoe dingen gaan, misschien hoe mensen praten, wat er gedaan wordt, keuzes die gemaakt worden, hoe er aanbeden wordt, welke liedjes er gekozen worden, hoe er gepreekt wordt. Ja, misschien dat je onbewust of bewust kritisch bent geworden van hoe je daarmee omgaat. En het is goed om ons hart daarin te toetsen. Ik weet helaas uit ervaring, uit het verleden, hoe moeilijk het is dat als je op een gegeven moment de deur naar een kritische houding openzet, hoe moeilijk het is om die ook weer dicht te doen. Dus het is goed voor onszelf om daar waakzaam in te zijn en dat in de kiem te smoren als we dat ontdekken in ons hart. Als we dan verder kijken naar dat vers 6 aan het einde, dan zien we de effecten van die kritische houding van die fariseeën en die schriftgeleerden. Je zou verwachten dat als ze zo scherp op Jezus aan het letten waren, ja, dat als Jezus die man aan het genezen was en de volledige aandacht van die fariseeën op Jezus was, dat ze misschien wel of hopelijk onder de indruk zouden zijn van wat Jezus daar doet. Want hij geneest een man. Ja, of in ieder geval, tenminste, opnieuw zouden gaan nadenken van, wie is Jezus eigenlijk werkelijk? Maar niets is minder waar. Sterker nog, ze hadden zo'n vooringenomen houding en hun hart was zo hard geworden dat niets hen van gedachten deed veranderen. Als we naar de paralleltekst in Lucas gaan, in hoofdstuk 6, vers 11, dan staat er zelfs dat de fariseeërs vol woede waren en ze spraken met elkaar wat te doen en hoe ze Jezus zouden kunnen ombrengen. En dat woord voor ombrengen betekent vernietigen of afmaken, zoals een dier. En de fariseeën en de schriftgeleerden die vonden hun bondgenoten in de Herodianen. Nou, er is niet heel veel bekend over de Herodianen, anders dan dat het een niet-religieuze politieke groep was van Joden, van seculiere Joden. En die ondersteunde het beleid van Herodes de Grote en ondersteunde Rome. En waren dus van nature aartsvijanden van de fariseeën. Maar ze vonden dus een gemeenschappelijke vijand in Jezus. Omdat Jezus niet alleen een religieuze dreiging was voor de fariseeën en de schriftgeleerden, maar ook een politieke dreiging was voor de Herodianen, omdat hij het koninkrijk van God kwam brengen. Maar wat was het dan waardoor de fariseeën zo woedend weggingen en er alles voor over hadden om hem te willen ombrengen? Laten we lezen in vers 3 tot en met 5, wat er tussenin zit. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijkertijd bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en zijn hand werd hersteld, gezond als de ander. Wederom, de tekst in Lucas, het verhaal daar, verduidelijkt de situatie. We lezen in Lucas 6, vers 8. Maar Jezus kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand, sta op en ga in het midden staan. En hij stond op en ging daar staan. Jezus kende de overwegingen van het hart van de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij wist wat ze wilden dat Jezus zou doen. En Jezus stelt niet teleur. Niet dat Jezus hen tegemoet komt in hun verwachtingen, maar hij laat zien dat zijn autoriteit boven die van de schriftgeleerden is. En hij laat zien dat hij niet te intimideren is of terug te houden is door hen, maar simpelweg doet wat de Vader van hem verwacht te doen, ongeacht de gevolgen. En we kunnen ons alleen maar indenken hoe die man met de verschrompelde hand zich gevoeld moet hebben. Ik ga ervan uit dat hij helemaal achterin zat in de synagoge, niemand ziend, een beetje uit het midden. Ja, en liefst gewoon onopgemerkt wilde blijven. Maar Jezus vraagt hem naar voren te komen om in het midden te gaan staan. Ja, en hij zegt, met alle aandacht op die man en met alle aandacht op Jezus, stelt Jezus eigenlijk misschien wel de vraag der vragen als het gaat om de Sabbat. Is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? Dat is een tweeledige vraag. En Jezus stelt die vraag tweeledig en hij stelt hem zo omdat hij de overwegingen van hun hart kent. Zij weet precies hoe ze nadenken, wat ze willen gaan doen, wat ze hopen dat Jezus doet en wat ze uiteindelijk ook met Jezus willen gaan doen. Dus laten we kijken naar die vraag van Jezus. En dan gaan we eerst kijken naar het eerste gedeelte van die vraag. Is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? In Lucas 13 hebben we een heel ander verhaal, maar een soortgelijk geval van Jezus die in de synagoge is op de Sabbat, maar dan een vrouw geneest. En in dat verhaal lezen we de reactie van het hoofd van de synagoge. En die meneer die reageert super verontwaardigd en dat laat duidelijk het sentiment zien over hoe men in die tijd over de Sabbat nadacht. Lees in Lucas 13, vers 14. Dat is het hoofd van de synagoge. Die man die reageert verontwaardigd en die zegt, er zijn 6 dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de Sabbat. Ja, er zijn 6 dagen in de week, joh, laat je lekker dan genezen, dat is prima, maar niet op de Sabbat. Er waren uitzonderingen daarop, ja, in gevallen van levensgevaar of in gevallen van eerste hulp die geboden moest worden om te voorkomen dat wonden niet erger werden, et cetera. Maar een poging tot genezing of genezen werd gezien als werk. En dus iets wat niet op de Sabbat mocht plaatsvinden. En het hebben van een verschrompelde hand en dat willen genezen, dat gaan genezen, is niet levensbedreigend en dus niet iets voor een uitzondering om op de Sabbat te doen. Die fariseeën en die schriftgeleerden zagen dus niet een mens in nood, maar zagen alleen de noodzaak voor hun zelfgemaakte regeltjes en om die te beschermen. En dat is precies waarom Jezus de vraag stelt hier, om tot het hart van de situatie te komen. Als we naar de paralleltekst in Matteüs 12 zouden gaan, dan zien we dat de conversatie groter is die Jezus daar heeft met die fariseeën. Hij zegt in Matteüs 12 vers 11, hij zegt, welk mens onder u die een schaap heeft, zal het niet, als het op een Sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen. In Lucas 14 een ander verhaal op de genezing, van een genezing op een Sabbat, waar Jezus dezelfde vraag stelt. En hij zegt, wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de Sabbat. Beide gevallen, ja, zowel in Matteüs als in Lucas, ander verhaal, zegt Jezus, verwijst hij naar de Torah, verwijst hij naar de wet, en probeert hij duidelijk te maken dat als dat gebeurt, dat er geholpen zal worden. Sterker nog, de wet zegt dat er geholpen moet worden. Als we lezen in Deuteronomium 22, vers 4, dat is eigenlijk waar Jezus naar verwijst. Deuteronomium 22, vers 4. Dan staat daar, u mag de ezel van uw broeder of zijn rund zien als die onderweg gevallen is en u vervolgens aan uw plicht onttrekken. U moet die beslist samen met hem overeind helpen. Ja, zie je van je broeder een ezel of een rund en die is gevallen onderweg, ook op de Sabbat, dan moet je die overeind helpen. Dus de plicht van de mens is om het dier te helpen, ongeacht de dag. Er staat daar nergens iets over van, oh, dat mag niet op de Sabbat. Er staat nergens anders, oh, dat mag niet op de Sabbat. Dus het antwoord op Jezus' vraag, moet je dat dier helpen, is, hè, of ga je dat dier helpen, is dat iedereen dat dier gaat helpen. Dat is het antwoord, dat is de logische implicatie. En dus zegt Jezus als vervolgvers in Matteüs 12, vers 12, hoeveel gaat een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen. Dus is het geoorloofd om op Sabbatdagen goed te doen? Ja, natuurlijk is het goed om goed te doen, want goed doen is geen werken. Ja? De goed doen houdt niet op omdat het simpelweg de Sabbat is. We stoppen niet met goed doen omdat het een rustdag is, omdat het niet een van die 6 dagen is, maar toevallig de 7e dag is. Voor Jezus was menselijke nood gelijk aan een morele verplichting om die mens of dat dier te helpen. Waar goed gedaan kan worden, moet worden, kunnen we dus niet neutraal blijven. En sterker nog, het nalaten van het goede doen is bijdragen aan het kwade. Dus is het niet alleen toegestaan om op de Sabbat te genezen, het is juist om op de Sabbat te genezen. Het is niet alleen toegestaan om het goede te doen op de Sabbat, het is juist om goed te doen op de Sabbat. Bijbelcommentator Bruce Barton zegt het volgende. Als Jezus een behoefte zag, vervulde hij die, ongeacht welke dag het was. Het genezen van de man onthulde niet alleen Jezus' autoriteit over de Sabbat, maar liet ook zien dat in het nieuwe koninkrijk elke dag heilig is. Dat redding en genezing iedereen op elke dag kunnen bereiken. De Sabbat, alhoewel een belangrijke dag gegeven aan Gods volk als een dag van rust en aanbidding, was ook een dag om barmhartig en vriendelijk te zijn voor diegenen die in nood waren. Einde citaat. En dat is dus voor ons vandaag de dag niet anders. Elke dag van de week is een dag om goed te doen. Om barmhartigheid te tonen naar degenen die in nood zijn. Het beste moment om iemand te helpen is wanneer ze om hulp vragen. Ongeacht de dag van de week. Dat is goed doen. Dat is barmhartig zijn. Vorige keer in de preek heb ik verwezen naar Johannes 5, vers 17. Waar Jezus na een genezing op de Sabbat zegt: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Om te laten zien dat God niet alleen rust op de Sabbat, maar ook werkt op de Sabbat. En dat die twee elkaar dus niet uitsluiten. Je kan tegelijkertijd rusten en werken. En het werken wat bedoeld wordt, is niet het werken wat we op de andere zes dagen doen, maar is het werken wat Jezus hier laat zien. Goed doen, liefde tonen, barmhartig zijn, is een werken dat voorbij gaat aan de Sabbat of welke wet dan ook. Paulus zegt in Galaten 5, vers 14, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En betekent dat dan ook niet dat de Sabbat als onderdeel van de wet wordt vervuld door onze naaste lief te hebben? Ik was in mijn studie, in mijn voorbereiding, was ik aan het kijken naar allerlei versen over de Sabbat en wat God daarover zegt. En ik kwam op een gegeven moment in Exodus 31 uit. En dat is het hoofdstuk wat vlak voor de situatie is dat Mozes met de twee stenen tafelen van de berg afloopt. En dat we dan vervolgens het kalf hebben, et cetera. Maar aan het einde van Exodus 31, vers 17, nou spreekt God over de Sabbat. En hij zegt daar het volgende. Hij zegt: hij, de Sabbat, zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. Want de Heere heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt. En op de zevende dag heeft hij gerust en zich verkwikt. En het laatste woord, dat viel mij op. Denk, gerust en verkwikt. Verkwikt zijn, verfrist worden. En natuurlijk zit in verkwikt worden en verfrist worden een element van rust. Een element van niet werken. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van, hoe verkwikkend en hoe verfrissend is het om goed te doen. Ja? Ik denk, als er, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als iets mijn batterij oplaadt, ook als ik heel erg moe ben, en misschien nog wel meer mijn batterij oplaadt, is niet rusten, maar juist iets goed doen voor iemand anders. Bijbelcommentator Eugene Carpenter zegt over dit vers. Hij zegt: leven creëren en van het leven genieten, de Sabbat gebruiken voor het ware voordeel van de mensheid en Gods glorie. Dat is het doel van de Sabbat. Eigenlijk is werken of niet werken niet de kwestie. De kwestie is: wat drijft een persoon om te handelen? Houden ze zich aan het verbond in geloof? Einde citaat. En als dus de liefde ons drijft, als ons naaste liefde hebben ons drijft, houden we ons dan niet vanzelf aan het verbond in geloof? En vervullen we daarmee dan simpelweg niet de wet van Christus? En ik denk dat het antwoord daarop ja is. Als we elkaar lief hebben, als we de ander lief hebben, ongeacht de dag, vervullen we de wet van Christus en vervullen we ook wat hoe de Sabbat eruit kan zien als rustdag. Zoals het eerste gedeelte van Jezus' vraag. Laten we kijken naar het tweede gedeelte van Jezus' vraag. Is het geoorloofd op Sabbatdagen een mens te behouden of te doden? Maar in het eerste gedeelte, Jezus gaat naar het hart van de Sabbat, gaat hij in het tweede gedeelte naar het hart van de Farizeeën. En ik denk dat ze redelijk verrast waren met de vraag die Jezus hen hier voorlegde. Want in dezelfde vraag, zonder komma of niks, in dezelfde adem, verschuift Jezus de aandacht van de man met de verschrompelde hand, waar het eerste gedeelte van de vraag over ging, naar Jezus als persoon zelf en wat de Farizeeën van hem vonden en met hem wilden doen. Ja, dus hij verschuift de aandacht van de man naar zichzelf. In een typische Jezus-stijl communiceert hij en zet hij daardoor de Farizeeën en de schriftgeleerden compleet voor het blok. Want hun antwoord op de eerste vraag is ook het antwoord op de tweede vraag. En dus hoe ze reageren op de eerste vraag bepaalt hoe ze reageren op de tweede vraag. Als ze het namelijk eens zijn met Jezus, dat het geoorloofd is om goed te doen op de Sabbat, dan zouden ze Jezus nergens van kunnen beschuldigen. Echter, dan zouden ze hun tradities tegenspreken en zouden ze Jezus' genezing en zijn bediening aanvaarden. En dus konden ze geen actie ondernemen op hem en moesten ze hem wel laten leven. Echter, als ze beweerden dat het geoorloofd was om kwaad te doen, dan zouden ze de wet tegenspreken en zouden ze ook aan plein publiek laten weten dat ze genadeloos slecht zijn in hun hart en impliciet ook toegeven dat ze van plan waren Jezus te doden. Dus Jezus die draait aan twee kanten van de vraag de duimschroeven redelijk strak bij de Farizeeën. En kunnen ze of alleen maar toegeven dat Jezus goed zat, of alleen maar toegeven dat zij zelf fout waren. Er is geen andere optie. En dus het resultaat wat ze doen, is dat ze zwijgen. Ze wisten wat het Oude Testament zei over goed doen. Ze wisten wat de bedoeling van de Sabbat was. Maar de vraag van Jezus raakt het hart van de Sabbat aan. Want de vraag uiteindelijk is, wie van de twee, Jezus of de Farizeeën, wie van de twee was God aan het eren? Was het degene die genade en mededogen toonde aan de mens? Of waren het degene die het lijden en vernoden van de mens negeerde om zich juist strikt aan hun eigen regeltjes te houden? En dus is hun zwijgen een oorverdovend lange en ongemakkelijke stilte. En de reactie van Jezus is duidelijk. Hij kijkt hen toornig aan. Hij is bedroefd over de verharding van hun hart. Jezus is boos. Maar het is een boosheid op een manier waarop duidelijk ook zijn emotie naar buiten komt. Zijn emotie is duidelijk zichtbaar in zijn gezicht dat hij boos is op hen. Ja, de reactie van de Farizeeën greep hem aan. Het deed hem iets. Ja, hij is geëmotioneerd door hun handelen. Tegelijkertijd is Jezus ook bedroefd. Maar het is een bedroefdheid die meer ook laat zien dat hij gekwetst is. Hij is vol medelijden voor de Farizeeën en de schriftgeleerden. Dus met andere woorden, de blik die Jezus geeft is een gepassioneerde, gekwetste, verdrietige boosheid vol medelijden. Vanwege hun harde hart. Want ze waren zo gewillig om maar niet te willen begrijpen wat er belangrijk was. Ze waren zo gewillig om maar niet te begrijpen waar het daadwerkelijk om draaide. En ze hielden zich koste wat kost vast aan hun eigen religie, aan hun eigen regeltjes. En ze gingen daarbij voorbij aan het liefhebben van hun medemens. Bijbelcommentator William Lane zegt het volgende. In hun bezorgdheid voor wettische details waren ze de genade en barmhartigheid vergeten die God aan de mens had getoond toen hij voorzag in de Sabbat. In naam van vroomheid waren ze ongevoelig geworden voor zowel de doeleinden van God als voor het lijden van mensen. Jezus' woede werd getemperd door een goddelijk verdriet voor mensen die zich niet langer konden verheugen in de tekenen van Gods goedheid jegens de mensen. Einde citaat. Die emotie van Jezus hier, die mag ons iets doen. Die moet misschien ons ook wel iets doen. We mogen inzien hoeveel waarde Jezus hecht aan goed doen. Ja, dat het altijd beter is om goed te doen. We mogen inzien hoeveel waarde Jezus hecht aan het in liefde handelen naar anderen. En dat we de noden van de mens altijd boven onze eigen regels mogen stellen. En we mogen inzien wat de desastreuze gevolgen zijn van een wettische kijk te hebben op de Sabbat. Ja, en hoe we goed doen en wanneer we precies doen en goed gaan doen en hoe we lief hebben en wanneer we lief hebben. Waardoor we voorbij gaan aan de noden van de mens, waardoor we voorbij gaan aan de ander lief te hebben. Maar als de hele wet vervuld wordt door onze naaste liefde hebben, dan betekent dat dat de liefde behoort te regeren. Dat betekent dat dat de liefde de hoogste regel is. Dat liefde de duimstok is waartegen we alles afmeten. Ongeacht de dag van de week. En de vraag is dus, die wij onszelf mogen afstellen, is: regeert de liefde in de regels van de Sabbat? Regeert de liefde in de regeltjes hoe wij over de Sabbat nadenken? Ja, in onze eigen gemaakte regeltjes. Regeert de liefde daarin? En om onszelf een beetje te toetsen, wil ik 3 vragen aan onszelf gaan stellen. Om een beetje die vraag wat verder uit te diepen, zeg maar. De eerste vraag is dit: dient de regel nog Gods doeleinden? Hebben en houden we God en wat Hij wilt voor ogen op de Sabbat? Of gaan we voorbij aan wat God voor ogen heeft en zijn we alleen maar gefocust op onze eigen regeltjes en zijn we niet meer in lijn met wat God van ons vraagt? De fariseeën en de schriftgeleerden die stelden hun regels over hoe de Sabbat eruit moet zien boven het doel van wat God gesteld had voor de Sabbat. En koos het daardoor er dus impliciet voor om niet goed te doen. En daardoor dienden ze niet langer Gods doeleinden. Dus de eerste vraag is: dient de regel Gods doeleinden? Tweede vraag is: laat de regel Gods karakter zien? De keuzes die we wel of niet maken op de Sabbat, zijn die een reflectie van Gods karakter? Is dat een beeld van Gods genade, van Gods gerechtigheid, van Gods barmhartigheid, van Gods mededogen? Of hebben we onze activiteiten die we op de Sabbat doen dusdanig gedefinieerd dat ze niet meer Gods karakter laten zien? Ja? De fariseeën en de schriftgeleerden die zeiden: genezing is werken. Dat was hun regel. Maar die regel die liet niet langer Gods karakter zien. Want die ging voorbij aan de noden en de liefde voor de mens. Derde regel is: helpt de regel mensen om in Gods koninkrijk te komen? Als liefde de vervulling van de wet is, dan kan het niet anders zo zijn dat het tonen van liefde een uitnodiging is tot Jezus. Niet alleen voor de persoon waaraan we uitreiken, maar ook als een getuigenis voor iedereen daaromheen. En als we dat door de week doen, waarom zouden we dat dan niet op de Sabbat doen? En het lijkt mij dat er geen betere manier is van goed doen dan niet alleen in woorden, maar juist ook in daden uitnodigend te zijn. En mensen te overweldigen met Gods liefde door goed te doen. De fariseeën en de schriftgeleerden zagen niet liefde als de vervulling van de wet, maar die zagen regels volgen als de vervulling van de wet. En konden daarom niemand uitnodigen tot Gods koninkrijk. Dus ik denk dat het goed is om onszelf te toetsen hierin. Of en in welke mate ons hart misschien bewust of onbewust hard is geworden ten aanzien van de Sabbat. Ja, en dat onze manier van Sabbat houden, onze manier van regeltjes hebben, dat die regels regeren in plaats van dat Gods liefde en goeddoen regeert op de Sabbat. In afsluiting. De Farizeeën hadden een hele reactieve houding van Sabbat houden. Wat voor hun het allerbelangrijkste was, waar ze het meest mee bezig waren, is er juist voor te zorgen dat ze de regeltjes niet zouden overtreden. Dus ze waren niet bewust bezig met goed te doen, ze wilden er juist zeker van zijn dat ze de regels hielden. Maar als je kijkt naar Jezus, dan heeft hij juist een hele proactieve houding. Sabbat of niet. Ja, we zien zo vaak dat hij op de Sabbat juist iemand geneest. Niet alleen om te provoceren, maar om gewoon te laten zien dat het qua goed doen geen andere dag is, geen specialere dag is. Ja, dus Jezus had juist een hele proactieve houding als het ging om hoe hij bezig was. Ja, hij was aan het plannen, hij was doelbewust daden van goedheid aan het doen richting iedereen. En dat is hoe hij het koninkrijk van God tot stand bracht. En dat is wat we ook zien in de 5 conflicten waar we naar gekeken hebben. Ja, keer op keer in elk van de conflicten zien we een Jezus die ervoor kiest om de liefde van God te laten regeren boven de regeltjes van de gevestigde orde. En dat is, denk ik, weet ik zeker, wat Jezus ook van ons verwacht. Hij wil dat in ons ook de liefde regeert, ongeacht de Sabbat. Hij wil dat goed doen voor anderen de overhand heeft. Dat is hoe we Gods doeleinden dienen. Dat is hoe we Gods karakter laten zien aan de mensen om ons heen. Dat is hoe we mensen uitnodigen tot Gods koninkrijk. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord, Heer. Heer, ik dank u dat u spreekt, dat u levend bent, dat uw woord leeft, Vader. Dat u het gebruikt om ons hart te toetsen, om ons hart in ons hart te porren, Vader. En om ons iets op het hart te willen drukken, Vader, zodat we onszelf afzetten tegen uw woord en daardoor uw woord kunnen laten regeren, Vader. Heer, help ons daarin. Heer, help ons naar uw woord te kijken en naar uw woord te luisteren, Heer, en onszelf onder de loep te nemen. Help ons om onszelf onder de loep te nemen, Vader. Maak het duidelijk in ons hart waar we regeltjes voor onszelf hebben gezet, die niet meer uw doeleinden voor ogen hebben, Heer. Die niet meer uw karakter laten zien, Heer. Die misschien wel mensen tegenhouden juist om tot u te komen. Vader, geef ons een hart, Heer, wat overweldigd wordt, wat overstroomt van uw liefde, Heer. De liefde die u in ons hart gestopt heeft, Heer. Zorg ervoor dat overstroomt, Heer. Dat stromen van levend water uit ons komen, Vader. En dat die liefde voor een ieder waar we mee in aanraking komen, in contact komen, Heer, of dat Sabbat is of niet, Heer, dat mensen mag overweldigen, Vader. Dat we zo'n hart hebben voor de ander, voor onze naaste, voor ons medemens, om goed te willen doen. Heer, als mensen iets vragen, dat we niet kijken, oh, welke dag van de week is het? Oh nee, dan kan ik niet helpen. Maar dat we gewoon zeggen, ja, ik wil je helpen, want dat is goed doen. Want ik zie dat je een nood hebt en ik wil aan die nood tegemoetkomen. Dat is wat God van mij vraagt. Dat is hoe Jezus voorgeleefd heeft. Heer, help ons om dat te bewerken. Bewerk dat in ons hart, Vader. Help ons om die gedachten voor ogen te hebben. Heer, help ons om de blinde vlekken in ons hart te zien. Om de hardheden in ons hart te zien, Vader, en die af te leggen. Heer, help ons daarin. Heer, maak ons een volk dat goed wil doen. Maak ons voor een volk, Heer, dat liefde wil tonen aan onze naaste, Vader. En dat niet kijkt of het wel mag, of het wel goed is, of het wel niet de juiste dag is, Heer. Heer, bid dat we mensen mogen worden, Heer, die u volgen. Heer, die proactief zijn in het goed doen. Heer, die uit willen reiken naar mensen. Ook misschien als het niet eens de mens ziet dat ze noden hebben, behoeften hebben. En misschien nog niet eens zien dat ze hulp nodig hebben. Heer, laten we goed doen. Heer, geef ons ogen, Heer, om op die manier naar mensen te kijken, naar situaties te kijken, Vader. Zodat we niet alleen u dienen, Heer, maar ook elkaar mogen dienen in de liefde, Heer. In Jezus' naam. Amen.